Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Beste luisteraars, mijn naam is Marco Krukerink. En vandaag gaan we het hebben over infectieziekten. Want de afgelopen decennia is het risico daarop flink toegenomen. Een groot deel van die infectieziekten worden veroorzaakt door zogenaamde zoonozen. Huisartsen spelen daarbij een belangrijke rol, omdat ze vaak als eerste te maken krijgen met de symptomen die zich dan onder zo'n bevolking verspreiden. Ik ben vandaag in gesprek met zowel Florentien Düsseldorp als met Joke van der Giezen. Eerste en tweede auteur van een artikel over een aantal van deze zoonozen. Welkom Florien en Joke.
Dankjewel.
Welkom, dank je.
En eigenlijk hopen we met jullie kennis, de luisteraars, hoop ik dan mee te nemen in de herkenningen van een aantal van de door ons bekende zoonozen. Als wel een beetje onze voelspieten een beetje te kalibreren met die casussen, om daarmee ook toekomstige zoonozen vroeg te herkennen. En wat maakt nou dat ik bij die ene patiënt denk, hey, daar moet ik toch eens verder kijken, daar moet ik eens contact hebben met de GGD, want hier is misschien iets meer aan de hand, een nieuwe zoonoze. Maar eerst wat introductie van onze van de gasten van vandaag. Mag ik aan jullie het woord geven? Laten we beginnen met Florien. Wat kun je over jezelf vertellen en hoe ben je bij dit onderwerp betrokken?
Ja, dankjewel. Mijn naam is inderdaad Florien Düsseldorp. Ik werk momenteel bij het RIVM, het Centrum voor Infectieziektebestrijding. Mm-hmm. En daar ben ik in opleiding tot artsenmaatschappij en gezondheid. En tijdens mijn opleiding, ik ben begonnen midden in de pandemie, maart 2020... wat natuurlijk een goede timing was. Toen kwam ik ook steeds meer te weten over zoonozen. En dit fascineert mij enorm, omdat vooral die interactie met de omgeving en de dieren zo interessant is. En dat heen en weer op elkaar impact heeft. Mm-hmm. En toen ben ik in september dus begonnen bij het RIVM werken. En in kader van mijn opleiding doe ik ook een onderzoek naar zoonozengeletterdheid bij huisartsen. En daar past natuurlijk, dus in hoeverre zoonozen huisartsen goed op de hoogte zijn over zoonozen.
Oké, en zoonozengeletterdheid, daar streven we vandaag naar, begrijp ik.
Ik denk dat het gewoon leuk is om hier meer over te vertellen bij huisartsen. En dat huisartsen inderdaad misschien iets meer weten wanneer ze aan de bel moeten trekken, dat zou een mooie uitkomst zijn.
Ja, ik vind het ook een mooi woord daarvoor. En jij was stiekem wel een van de weinige mensen in Nederland die wel blij was met zijn COVID. Want toen werd het opeens, wat jij kon, super relevant.
Ja. Mijn man zei zelfs inderdaad, ga je dit werk doen, ben je misschien wel heel lang bezig voor, totdat er een keer een pandemie komt. En misschien komt hij wel nooit. Daar had hij wel gelijk in, kan ik je vertellen. Dus het is natuurlijk het was niet leuk voor de maatschappij, maar het was wel heel interessant voor ons vakgebied en nog steeds.
Ik begrijp het. Ik heb het ook als ik een zeldzame diagnose die ik zelden stel. Maar als ik het doe, denk ik, dat is toch wel gaaf. Dat is dubbel.
Precies, ja.
En Joke, jij staat ook aan de telefoon. Wat kun jij over jezelf vertellen en hoe ben jij hierbij betrokken geraakt?
Ja, hallo. Ik ben al wat langer werkzaam bij het RIVM, bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding. En in mijn achtergrond is dierenarts. En ik ben specialist veterinair microbioloog. Beetje het equivalent van medisch microbioloog is dat. Mm-hmm. En ik doe al sinds 1995 onderzoek aan zoonozen bij het RIVM. Met name die zoonozen die in dierpopulaties voorkomen en die dan een risico voor de mens vormen. En dat doe ik zowel in wilde dieren, in veehouderijdieren als in gezelschapsdieren. En ja, sinds de pandemie is er natuurlijk weer een verhoogde alertheid voor zoonozen. En doet het RIVM daar ook werk aan en coördineer ik het programma over versterking zoonozen binnen het RIVM.
Even heel simpel, als simpel huisarts. Wat zijn zoonozen ook alweer?
Ja, dat is altijd goed om even te verduidelijken waar we het over hebben inderdaad. Zoonozen zijn infectieziekten die van dieren naar mensen kunnen worden overgedragen, maar eigenlijk ook andersom. Dus dan kun je denken aan, we hebben een paar wat meer zeldzamere opgenomen in het artikel van Huisarts en Wetenschap. Dat is de tekenencefalitis, de vogelgriep bij mensen dan en de West Nile virus. Maar ook bijvoorbeeld een salmonellose of listeriose zijn zoonozen die wellicht wat vaker wel in de praktijk van de huisarts komen. Of bevallen schimmelinfecties die bij dieren en mensen voorkomen.
Ja, dan maakt het eigenlijk niet uit of het een bacterie, een virus, een schimmel is. Zoonose is gewoon een overdracht wat er in een dier circuleert en overspringt naar mens of omgekeerd.
Ja, precies.
En er wordt gezegd dat de kans op overdracht die neemt toe. Hoe komt dat?
Nou, het is met name dat inderdaad dat je ziet dat contact tussen dieren en mensen eigenlijk toeneemt. En er zijn heel veel soort van drivers in de maatschappij die ervoor zorgen dat er één dierlijke habitat wordt eigenlijk bedreigd. Hè? Dus die wordt steeds kleiner, waardoor ze voedsel gaan zoeken ook in gebieden waar mensen wonen. Daarnaast hebben we intensieve veehouderijen waar veel dieren bij elkaar komen, waardoor er snelle verspreiding kan zijn van ziektes onder dieren. Hè? En waardoor er dan ook weer veranderingen kunnen ontstaan in die infectieziekte. En we reizen heel erg veel. Dus als er dan een infectieziekte is aan de andere kant van de wereld, zoals we ook bij COVID zagen, dan is het heel snel over de hele wereld. En zo heb je grotere kans op een verspreiding van een nieuwe ziekte. Ja. En daarnaast zijn er ook natuurlijk nog de klimatologische veranderingen. Waardoor, zoals het in Nederland steeds warmer wordt, een bepaalde muggensoorten zich beter hier kunnen gaan vestigen. Of andere soorten, ja, vectoren noemen we dat. Hè? Dus dieren zoals steken en muggen die ook weer infectieziekten kunnen overdragen.
En dat is altijd ten slechte. Je zou kunnen zeggen, een veranderend klimaat, dat is dan voor andere dieren of andere parasieten weer minder aantrekkelijk. Die zouden weer moeten verdwijnen, maar dat zien jullie niet, dat gebeurt dan niet.
Dat zien we nog niet meteen, maar ik moet zeggen dat is ook wel een heel ingewikkeld ecologisch proces. En ik ben daar ook weer, ik ben geen ecoloog, dus okay. Daar durf ik ook niet alles over te zeggen.
Het speelt een belangrijke rol.
Ja.
Zullen we naar de drie casussen gaan? Of naar de eerste casus?
Ja, helemaal goed.
Casus 1, de natuurliefhebber. Een vrouw komt met haar 42-jarige man op uw spreekuur. Zijn vrouw vertelt, dat is altijd belangrijk, hè? Zijn vrouw vertelt, dan of die man heel ziek of hij een hele ongeruste vrouw, denk ik dan altijd. Dat hij een ruim week geleden niet lekker was met milde koorts en hoofdpijn. Maar daarna was opgeknapt. Sinds gisteravond lijkt hij echter wat verward en klaagt hij over ernstige hoofdpijn en draaiduizeligheid. Terloops vertelt ze dat ze 3 weken geleden op vakantie zijn geweest in de Achterhoek, waar ze veel en lekker hebben gewandeld in de natuur. Waar gaan bij jullie de alarmbellen rinkelen als jullie dit horen?
Wat alarmerend is, denk ik ook hopelijk voor een huisarts, is dat het vrij ernstige cerebrale symptomen zijn die meneer toont. Hè? Verwardheid, ernstige hoofdpijn. Maar wat hier vooral opvalt is het bifasische beloop. Mm-hmm. Dus dat deze meneer eigenlijk eerst ziek is geweest, weer is opgeknapt en vervolgens weer opnieuw na een weekje ongeveer weer ziek is geweest. Dat past enorm bij theekencefalitis, waar het dus om gaat in deze casus.
Ja.
Wat denk ik, het blijft lastig. Het is niet klinisch echt specifiek voor infectieziekten. Daar ben ik bewust van. Hè? Want dat is natuurlijk ook wat je als huisarts eigenlijk graag wil weten. Van goh, wanneer denk ik nou, oh, dit is zeker een zoonose. Dat is meer gewoon dat het in de differentiaaldiagnose past. Omdat er ook veel blootstelling is geweest in de natuur. Kijk, als je iemand hebt met een rode kring, ik denk dat heel veel huisartsen heel goed weten wat de symptomen zijn van Lyme.
Ja.
En daarbij tekenbeten echt wel meteen aan denken. Nou, de TBE komt een stuk minder voor, dus staat minder hoog op de differentiaaldiagnose bij huisartsen en terecht. Maar als dit toch het verhaal is met iemand die best wel ziek is en die ook veel exposure heeft gehad met dieren of met de natuur, dan denk ik dat het altijd goed is om in je achterhoofd te houden. Goh, zou dit een zoonotische ziekte kunnen zijn?
Ja, en even belangrijk voor de luisteraars, tekenencefalitis en Lyme zijn 2 compleet verschillende ziektebeelden.
Zeker, ja. Het wordt ook het tekenencefalitis wordt ook door een virus veroorzaakt en Lyme wordt door een bacterie veroorzaakt, de Borrelia bacterie.
Ja, en ook het voorkomen. De teken zijn vaak besmet met Lyme, 1 op 5.
Ja.
En TBE hebben we opgezocht, 1 op 1500. Dus echt een zeldzame ziekte. En,
ja.
dat zegt dan wat het voorkomen in een teken is, in de tekenpopulatie. Dat wil nog niet zeggen hoeveel mensen besmet worden met Lyme of tekenencefalitis.
Nee, dat klopt. En het is dezelfde soort teken, zeg maar, die het kunnen overdragen. Mm-hmm. Maar het geeft dus wel aan dat Lyme al veel meer wijdverspreid is, eigenlijk in heel Nederland er veel meer voorkomt. Maar we zien dus wel dat TBE echt oprukt en in steeds meer gebieden in Nederland wordt gevonden. Dus het is wel iets wat in de toekomst eventueel vaker voor kan komen. En daar is ook een vaccinatie voor. Dat is nu nog niet van toepassing in Nederland, omdat het dus eigenlijk zo weinig voorkomt.
Mm-hmm.
Maar er zijn bijvoorbeeld wel, op het reisbureau zou het eventueel soms wel kunnen krijgen als je bijvoorbeeld lang gaat kamperen in gebieden in Europa. Zoals Oostenrijk of iets dergelijks, waar het wel voorkomt.
er wordt niet genoemd dat hij een take heeft gehad.
Nee, het is bij take het vervelende, dat zie je natuurlijk niet altijd. Teken geven geloof ik ook een soort van verdovend stofje af. Dus je voelt het ook niet altijd dat je een teken hebt gehad. Dan kan hij natuurlijk weer afgevallen zijn. En je krijgt niet zo'n rode ring als bij Lyme. Dus ja, kijk, natuurlijk als dat er ook nog eens bij is, dan wordt het nog wat duidelijker dat het TBE is. Maar het is niet dat je altijd per definitie een teken gaat vinden.
Ja, nou, teken blijft meestal, meeste mensen weten het wel. Ik heb maar zelden een in het thema migrans gezien, dus die rode kring. Zonder dat mensen een verhaal van een take hadden. Want die take die hijgt zich al vast, dus de meeste mensen moeten hem wel verwijderen.
Ja, dat is natuurlijk jouw ervaring als huisarts die hier spreekt.
Ja, nee, ik probeer, het onderscheid te maken tussen een gewone rode plek of een gewone een beetje koorts. Maar het belangrijkste wat jij zelf noemt, denk ik, dat het bifasie verloopt. Dus een beetje ziek, een week later heel ziek. Met name die neurologische klachten, dat is erg belangrijk, denk ik, om te weten.
Ja.
Even, de Lyme hebben de Lyme-richtlijn binnen 24 uur, take eruit, geen probleem. Dat even kort door de bocht hoe onze richtlijn eruit ziet. Het gebied is natuurlijk altijd grijzer. Geldt dat trouwens, zou dat voor TBE ook in gelden? Als ik binnen een dag die take heb verwijderd. Dus er is wel een take gezien, die hebben we ook netjes binnen een dag verwijderd.
Nee, helaas. Dat is echt binnen een paar minuten is dat overgedragen. Dus dat trucje helpt helaas niet voor TBE. Overdracht gaat veel sneller.
Hoe ziet de behandeling eruit?
Ik zou gaan bellen met de neuroloog. En eventueel ook met de GGD als je natuurlijk twijfelt. Omdat het wel... het is nog geen meldingsplichtige ziekte. Maar we gaan vaak wel, als we het weten, in gewoon vragenlijsten uitzetten. Omdat we natuurlijk wel graag in de gaten willen houden naar welke gebieden vinden we nou deze ziekte. Verspreidt dat zich? Maar goed, ik denk dat je als eerste ook denkt aan het klinische beeld van deze patiënt. En dan zou het, mij betreft, bij deze symptomen goed zijn om in te sturen. Zodat er ook diagnostiek kan worden gedaan. Ja, hij kan snel achteruit gaan. Dus ook gewoon supportive behandeld kan worden in het ziekenhuis.
Want het verloop kan wel zo zijn dat er dat er edeem optreedt en dat mensen beademd moeten worden, toch, begreep ik?
Ja, precies. Ja. Okay. En inderdaad ondersteuning om dan een periode over te overbruggen middels beademing en dergelijke.
Gaan we door naar de tweede casus. Dat is de harde werker. Een vrouw van 39 jaar, eigenaresse van een pluimveebedrijf, bezoekt uw spreekuur. Ze heeft al enkele dagen last van een droge hoest, koude rillingen en een verkoudheid. Ze is matig ziek en de patiënte merkt op dat er verhoogde sterfte is bij de kippen in het bedrijf. Nou, dat is altijd wel een, dat was wel een mooie, wel een goede tip. De NVMA, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, is al geconstateerd en de dieren te inspecteren en monsters af te nemen. Omdat u vermoedt dat de influenza van dierlijke oorsprong is, besluit u in overleg te gaan met de GGD over de diagnostiek en de te nemen maatregelen. Nou, hier zijn we natuurlijk al eigenlijk al wat verder, want hier krijgen we heel veel clues in de casus en ook wat de patiënt eigenlijk spontaan al vertelt.
Ja.
Is dat eigenlijk wel misschien een tip als mensen, als je weet van je meeste patiënten, weet je wel een beetje welke sector ze actief zijn, dat je altijd even vraagt hoe gaat het met de dieren?
Ja, dus dat lijkt me goed. Als er veel ziekte is onder dieren, dat dan nog meer een verwijzing geeft.
Ja, verder is deze casus wel lastig, omdat het een beetje niet zo lekker, koude rillingen, hoest, verkoudheid, dat is natuurlijk wel...
Ja, dat begrijp ik heel goed. Het kan gewoon een banale influenza zijn, of een humane influenza, of zelfs een minder ernstige respiratoire aandoeningen natuurlijk.
Ja, en het gaat hier wel om een influenza, maar het gaat hier over de hoogpathogene aviaire, dus bij vogeltjes voorkomende influenza.
Ja, wat verwarrend is aan het hoogpathogene aviaire influenza, is dat die termen verwijzen naar hoe ziek de dieren worden. Hè? Dus pluimvee wordt zieker door hoogpathogeen dan laagpathogene vogelgriep, aviaire influenza. Mm-hmm. Meestal is dat ook wel enigszins ook hoe ziek wij ervan worden, maar zeker niet altijd. Er zijn ook wel eens mensen heel ziek geworden van juist laagpathogeen vogelgriep.
De H5N1 die een tijd geleden in het nieuws was en in Azië ook wel rondwaart, die vallen ook onder deze groep. Zo zouden mensen hem wel kunnen kennen.
Ja, dat is inderdaad een hoogpathogene aviaire influenza. Mm-hmm. Binnen die H5N1, om het makkelijk te houden, heb je natuurlijk ook weer verschillende varianten. waarvan die in Azië niet altijd gelijk is aan die in Europa rondwaart. in Europa hebben een paar mogelijk humane infecties gezien die eigenlijk heel mild verlopen. Ja. Je hebt een soort van, dus een andere variant die ook in Azië rond gaat. En daar zijn mensen ook wel aan gestorven.
Oké. Dus die hoogpathogene aviaire influenza, dat is eigenlijk gewoon een hele grote familie of een hele grote groep. En daar vallen allerlei subtypes dan onder. Sommige komen voor bij mensen of kunnen ook naar mensen overslaan. En die zijn dan wisselend in besmettelijkheid en mortaliteit.
Ja, wat je over het algemeen ziet is dat ook die mensen in Azië wel heel veel contact hadden met dieren. Dus dat zijn bijna altijd pluimveehouders en dergelijke die dus echt wel intensief contact hebben gehad met het pluimvee.
En dat is voor mij in de virologie is dat nog een belangrijk verschil. Het kan of het van dier op mens kan overspringen, dat is één stap. Maar dan de volgende stap is of het van mens naar mens kan overspringen. Klopt dat?
Ja, dat is gelukkig niet meteen de volgende stap. Daar moet wel wat voor gebeuren. Ja. Dus het is natuurlijk, we zijn wel heel erg alert als iemand echt ziek wordt. We willen dat ook gaan testen, omdat je natuurlijk wil gaan zien of het überhaupt van kip dus of van pluimvee naar mensen kan overspringen. Dat is stap 1 inderdaad. Mm-hmm. Wat vooral waar je vervolgens bang voor bent, is inderdaad dat er bepaalde mutaties zijn opgetreden waardoor er ook van mens tot mens overdracht kan plaatsvinden. En dat, nou, gewoon dus mutaties in dat virus. En waar het wat dan vervelend is, als iemand gelijktijdig tijdens het humane influenza seizoen ook met een menselijk virus is besmet, zodat er dan zogenoemde reassortment optreedt. Ja. Waardoor dus dan inderdaad zo, ja, die twee virussen eigenlijk weer vermenigvuldigen samen. En waardoor het virus dan eigenschappen krijgt van zowel het humane als het dierlijke variant. En dan krijg je natuurlijk een groter risico op een variant die dan ook van mens op mens overdraagbaar is en waar we dan met z'n allen nog niks, geen immuniteit voor hebben. Dan heb je risico op een pandemie.
Ja, want je zorg is want de menselijke influenza die heeft goed geleerd om van mens op mens over te gaan. En dat stukje wordt gekopieerd met het stukje wat het ziekmakende deel is van het dierlijke van influenza.
Zal ik nog iets meer daarover vertellen hoe dat aan de dierkant zit? We hebben natuurlijk op dit moment echt wel een pandemie aan hoogpathogeen aviaire influenza in dieren. Niet in mensen, maar in dieren. In wilde vogels en in watervogels komen normaal gewoon laagpathogene aviaire influenza virussen voor. Maar er is nu van in China een keer overgesprongen ook naar wilde vogels het hoogpathogeen. En dat is nu ook gewoon endemisch in Europa. Het hoogpathogeen aviaire influenza in wilde vogels. En dat blijft tot nu toe bijna het jaar door ook circuleren in de vogels, in de wilde vogels. En dat geeft elke keer natuurlijk een risico ook voor het pluimvee als ze daarmee in aanraking komen. En als het dan in pluimvee terechtkomt, dat hoogpathogeen, leidt dat tot hele hoge sterfte en wordt meteen die bedrijven ook geruimd op dit moment.
Dat zijn de bedrijven die ook nu nieuw zijn met die ruiming.
Ja, dat zijn de bedrijven die in het nieuws zijn. Het is nu weer een beetje rustig op het moment met de ruimingen.
Ja, als ik dan wil toevoegen, als wij weten dat er een uitbraak is op een pluimveebedrijf, hè, dan, hier was het nog in onderzoek, dan gaan we wel naar dat pluimveebedrijf toe als GGD-arts. En dan worden zij ook wel gemonitord op klachten. Hè. Er wordt wel advies gegeven om te letten of je koorts krijgen, zodat als ze dan iets van klachten krijgen of iets van een snotneus of iets dergelijks, dat dan snel onderzoek wordt gedaan. Dus dan zit het natuurlijk als GGD ook wel bovenop op het humane gedeelte.
Ja, oké, helder. Behandeling op dit moment? Ook weer ondersteunende maatregelen, net als met gewone influenza?
Ja, en ik denk, bij COVID of zo hebben we uiteindelijk ook wel antivirale middelen geprobeerd. Dus dat zal dan heus wel ingezet worden als iemand heel ziek is.
Ja.
Maar goed, daar hebben we natuurlijk nu ook nog wel dan... Goed, mijn collega wijst me erop nog op dat we altijd wel, als er wat een pluimveebedrijf moet worden geruimd, dat we dan aan de mensen die er gaan ruimen en dergelijke, dat we wel Tamiflu voorschrijven als preventie. Dus dat is wel een antiviraal remmen. Maar dat is natuurlijk meer aan de voorkant al. En niet als iemand al ziek.
Ja, preventief. En voor mij de evidence daarvoor is niet heel denderend, toch?
Daar zijn nog wel wat vragen rondom, inderdaad. Ja. En wat we wel ook doen in het seizoen van de humane influenza, is dat mensen wel graag vaccineren voor voor influenza met vaccin dat dan rondgaat. Zodat de kans kleiner is dat zij op dat moment dus ook het humane influenza-virus bij zich dragen. Net vanwege dat reassortment-verhaal wat ik eerder vertelde.
Oh ja, daarmee voorkom je dat de twee virussen bij elkaar kunnen komen en aan reassortment kunnen doen.
Precies.
Ja. Hoe kunnen we dit nou voorkomen? Ook in het nieuws, hebben jullie daar nog een idee over? Want het is natuurlijk gewoon heel vervelend dat die pluimveebedrijven moeten worden geruimd. Dat kun je eigenlijk aan niemand uitleggen. Zowel de boeren niet als de natuurliefhebbers als de biologen. Hoe kunnen we dit nou voorkomen in Nederland?
Nou, ze zijn natuurlijk al bezig met een vaccinatie voor pluimvee. Mm-hmm. Dat is wat ik weet nog niet eentje geaccepteerd in Europa. Mm-hmm. En wat je dan ook wel wil, is dat die naast dat hij dan die ziekteverschijnselen natuurlijk verdempt bij dieren, dus dat ze niet doodgaan, dat hij ook wel de verspreiding stopt. Omdat je anders natuurlijk ongemerkt een enorme verspreiding van het virus heeft, waarbij wij allerlei mutaties kunnen ontstaan. Maar ja, je wilt dus niet dat er een heel pluimveebedrijf vol met vogelgriep zit en mensen daarmee in contact komen zonder dat je daar iets van een blik op hebt. Dus dat is een beetje het lastige gedaan. Dus vaccinatie moet ook wel echt de verspreiding stoppen en niet alleen de symptomen verminderen bij de dieren.
Ja, maar het is ook gewoon een lastig probleem, want de wereld is gewoon steeds kleiner geworden en dat is en steeds voller. En de klimaat verandert. Er zijn allemaal factoren die jullie in het begin van de podcast noemden, die ook niet weggaan, die waarschijnlijk alleen maar gaan toenemen. Dus het is wel lastig zoeken naar een oplossing.
Ja, ja. Ja, we zijn nog niet. Een paar decennia geleden dachten we dat we de infectieziekte met de antibiotica redelijk goed onder de knie hebben, maar dat beeld is wel een beetje bijgesteld.
Ja, nou ja, anders hadden jullie ook de hele dag niks te doen. Dat is ook zonde van de tijd.
Zeker, zeker.
Zullen we naar de derde casus?
Ja, heel goed idee.
Ja. Dat is de reiziger. Het is september en mevrouw C. van 37 jaar is net 3 dagen terug van vakantie bij het Gardameer in Italië en komt nu op uw spreekuur. Ze heeft hevige klachten van hoofdpijn en moet overgeven. Haar man is mee en vertelt dat hij ook hoofdpijn heeft en zich niet helemaal heel lekker voelt. Bij lichamelijk onderzoek valt met name op dat ze heel veel muggenbulten heeft. Nou, het is eigenlijk wel ook nog steeds een heel typisch verhaal. Zijn ook al, als ik het dan zo hoor, ja, niet lekker. Dat is een beetje vaag allemaal. Maar we moeten hier denken aan het West-Nijl-virus.
Ja, kijk, dat is, ik snap, dit is niet waar je meteen bij elke casus zou denken aan het West-Nijl-virus. Dat is ook gewoon heel erg lastig om van elkaar los te zien. Wat West-Nijl-virus komt in ieder geval veel vaker nu voor in Italië en Frankrijk. Mm-hmm. En ook wel sinds 2020 is het dus voor het eerst in Nederland gevonden. En wat bij past is dus ook een neurologisch beeld. Dat krijgt de ernstigere casussen en de koorts. En je ziet dat ook nog wel eens huiduitslag. Dat is niet wat we geloof ik hier in de casus hadden beschreven.
Nee.
Ik denk dat ook hier het grootste deel zal geen West-Nijl-virus zijn. Een casus die hierop lijkt. Maar dat je het wel in ieder geval in je achterhoofd zou moeten houden. Ook als je inderdaad een keer doorverwijst naar het ziekenhuis in de differentiaal diagnose. Dat het hele verhaal wordt verteld. En dat ook daar eventueel, als er dan liquor wordt afgenomen, als iemand neurologisch verder wordt achteruit gaat, dat ook daar diagnostiek op wordt ingezet. En dat het gewoon mee wordt genomen in het geheel plaatje.
Ja, want manlief wordt hier ook genoemd. En die wordt even genoemd omdat de meeste mensen West-Nijl-virus die het wel krijgen, dus gestoken worden door een mug, die hebben eigenlijk geen symptomen. En hier staat in de artikel staat 20% krijgt iets van griepachtige klachten. Dus een beetje wat manlief heeft, is een van de 20%.
Precies, ja.
En vrouwlief, dat is die 1% die het krijgt en die dan ook neurologische klachten daarvan ontwikkelt, waar ook wat mee moet.
Ja, en dat kunnen inderdaad, die kunnen ook weer variëren van een milde, maar trouwens een meningitis beeld. Ja. Zoals een typische virale meningitis, tot een ernstige West-Nijl encefalitis. Waarbij je ook wel wat hoger case fatality ratio ziet, dus dat meer mensen aan dood gaan. Of de West-Nijl acute flaccid paralyse, dus dat je echt een paralyse van je ledematen kan krijgen. En waarbij zelfs je ademhalingsspieren zijn betrokken. Dus dat is natuurlijk echt een hele ernstige uiting van de ziekte.
Oké. Okay. Nou, dat is extreem, extreem. En voor iets wat in 2020 voor het eerst in Nederland is gezien, ook niet, staat het niet meteen op je lijst. Maar de ernstige vorm, daar hoef je niet meteen bang voor te zijn.
Nee, precies. Nee. Wat we wel, dit is in de jaren 90 was een keer een uitbraak voor het eerst in New York. En wat je gewoon ziet is dat niemand hier natuurlijk immuniteit voor heeft. 1 op 100 is niet heel veel, maar als een grote groep het krijgt, dan krijg je in totaal natuurlijk best wel aardig wat neurologische klachten.
Ja, gewoon wet van de grote getallen.
Precies, ja.
Behalve dit ook weer op ergens op mijn ergens op 4, 5 of van mijn DD zetten van wat het zou kunnen zijn en daar alert op zijn. Wat kan ik verder als huisarts er nog aan doen?
Nou, ik denk dat het ook voor dit geldt dat als het dan nu weer in Nederland voorkomt, wat in 2020 was, waarbij toch wel zo'n 8 personen uiteindelijk retrospectief dus West Nile virus bleken te hebben. Dus dan, toen is er nog Licor onderzocht van mensen die dus een onverklaarbare neurologisch beeld hadden. Is het wel van belang dat mensen gewoon goed weten hoe ze muffen moeten voorkomen. Dus komen gewoon steeds meer mug-overdraagbare ziektes naar Nederland toe. Mm-hmm. Dus ik denk dat het wel goed is dat de algemene populatie meer bewust is van het voorkomen van muggenbeten. En dus dat betekent ook dat je een hele natte bloempotten buiten, dat je die leeggiet, weet je wel, dat je geen kleine poeltjes water in je tuin hebt, want muggen vliegen niet zo ver, maar we steken je vooral die muggen die in je tuin zitten, die van de buren, zeg maar. Mm-hmm. En dat als je buiten gaat lopen, vooral tussen als de zon, zeg maar, ondergaat, als muggen actiever worden, dat je dan bedekkende kleding en dergelijke draagt of deed gebruikt. Zeker in het muggenseizoen. Dus dat je daar de mensen wat meer bewust van worden.
Ja, want normaal denk je dat zijn de daten zo en de klamboes en het zijn de dingen die je pakt als je naar een verder land gaat. Maar eigenlijk nu, en dan bedoel je het breder dan alleen het West Nile virus. Er zijn nu meerdere ziektes aanwezig in muggen waar we allemaal last van kunnen krijgen. Ook in Nederland.
Ja, nou, het valt nu in Nederland natuurlijk nog mee, maar het is wel een beetje, het zou in de toekomst wel kunnen gebeuren.
Ja, we hebben nu 3 zoonozen besproken. Hebben jullie nog verder, we hebben denk ik ook een aantal tips en trucs al voor de huisartsen besproken daarvoor. Hebben jullie nog andere dingen die jullie nog aan huisartsen mee willen geven?
Nee, ik denk dat we het een paar keer gezegd hebben. Het belangrijkste vinden dat je gewoon, als er een infectieziekte is of een bijzonder beeld bij iemand, dat je denkt aan, is er ook contact geweest met dieren of heel veel in de natuur? Mm-hmm. Dat die vraag wat meer vast in de anamnese zit. En mocht je dan vermoeden hebben dat het, we willen graag als GGD-artsen dat je laagdrempelig wordt gebeld. En eventueel ook een dierenarts, hè, want die hebben ook wel heel veel kennis over zoonoses. Zeker als het gaat om, als er bijvoorbeeld gezelschapdieren zijn of andere dieren in huis.
Nou, zoals Kriekoort is wel, dat was voor mij, is dat redelijk snel opgepikt.
Door een huisarts, ja.
Ja.
Ja, precies. Dus dat is een heel mooi voorbeeld hoe groot een rol van een huisarts kan zijn in het opsporen van humane infecties, zeg maar. Van een soort nieuwe zoonose voor Nederland dan. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat er een goede verbinding is tussen de eerste lijns geneeskunde en de sociale geneeskunde voor goede zorg en effectieve infectieziektebestrijding. Zodat sommige bronnen van zoonoses, ook niet alleen de nieuwe, ook andere, kunnen wel worden bestreden. Dus dan kan je toch voorkomen dat andere mensen weer ziek worden.
En ik begrijp dat als je zegt, dat die stap naar de dierenarts of naar de GGD is nog te ver. Er is ook best wel veel informatie beschikbaar op de website. De staat van zoonoos. En dat is een website van het RIVM, begreep ik.
Ja, klopt. Er bestaat inderdaad de staat van zoonozen. Dat is een prachtig overzicht met cijfers over de meeste voorkomende zoonozen in Nederland. En ook behandelen ze elk jaar een thema. De laatste editie die erop staat, die is nog van 2021. En dan in dit jaar, komt dan heel jaar 22, zeg maar, wat er gerapporteerd. Dit is wel echt vrij diepgaand en veel cijfers, zeg maar. Dus ook voor beleidsmedewerkers en voor de wetenschap. Ik denk dat dat ook een mooie pagina is als je googelt op RIVM ziek door dier. Want daar is kort beschreven welk dier, zeg maar, welke zoonoses kan overbrengen. Dus dat is misschien voor even snel in je praktijk, als je wat wil opzoeken, is denk ik die pagina wat handiger. Ben je gewoon erg geïnteresseerd in zoonose, in het voorkomen en wil je er verder in verdiepen, dan is de staat van zoonose inderdaad interessant.
Oké, staat van zoonose voor de nerds onder ons en voor de praktische invulling, de ziek door dieren. Als je dat googelt.
Ja, dus als je gewoon googelt RIVM ziek door dier, dan kom je daar makkelijk op. En daar is ook ergens ook nog een alfabetische lijst van allerlei zoonose te vinden. Maar die ziek door dier is gewoon handig. Staat een hond en dan komt er een rijtje en een knaagdier, komt een rijtje met zoonose. Dus dat is wel een praktisch snel overzicht, zeg maar.
Oké, goede tip voor de luisteraars. Zijn we verder nog wat vergeten? Wil je nog wat toevoegen?
Volgens mij hebben we best wel veel behandeld. Dus ik vond het in ieder geval een leuk gesprek. Maar ja.
Ik ook. Mocht er naar aanleiding van dit gesprek er nog vragen zijn, naar wie kan ik dan verwijzen?
Ja, mijn e-mailadres staat ook in het huisartsenwetenschap artikel dat ja? Afgelopen vrijdag is uitgekomen. Dat is florien.dusseldorp@rivm.nl. Dus dat vinden we leuk. Als jullie vragen hebben. En ik denk dat dat gewoon goed is dat die verbinding inderdaad dus sterker wordt tussen de eerste lijns geneeskunde en de sociale geneeskunde.
Ik ook. Dan wil ik je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek, Florien en Joke. Ik hoop dat de luisteraars wat geleerd hebben. En misschien ook wat de voelspieten wat aangescherpt hebben. En dat daarmee hun woord van de dag, hun zoonoze geletterdheid is vergroot. Tot ziens.
Ja.
Dit was voor Huisarts en Wetenschap. Mijn naam is Mark Kukerink. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.